Ik had het restje nog niet gestuurd. Het durft niet te komen zonder live, want daarom is het wel laat. Ja, vandaag zouden we normaal echt hoofdstuk 9-10 doen, maar ja, dat is een hoofdstuk wat we beter gewoon kunnen negeren. Hè. Zullen we het daar maar niet over hebben? Zullen we doen alsof dat niet in de Bijbel staat? Dan hoeven we daar ook niet over na te denken. Hè. Dat zullen we maar niet doen natuurlijk. Hè. Het is altijd goed om deze uitdaging aan te gaan. Dat we daar ook over durven spreken, over nadenken. En ik geloof ook dat daar goede conclusies uitgetrokken kunnen worden uit dit hoofdstuk. Dit is eigenlijk het tweede verhaal wat we op het einde van het boek Richteren tegenkomen. Een nieuw verhaal. Weer een leviet in de hoofdrol, zoals we in het vorige verhaal ook hebben gezien, de twee vorige hoofdstukken. En het is ook hier niet duidelijk waar het zich nu precies, in welke tijdsperiode het zich nu precies afspeelt. Maar zoals ik vorige keer ook gezegd heb, bij het vorige verhaal van de Leviet, hoofdstuk 17 en 18 van Micha, dat waarschijnlijk toch ergens eerder in het begin is dan chronologisch na het laatste verhaal wat we gezien hebben van Simson, het leven van Simson. Maar goed, dat is eigenlijk nog niet zo heel belangrijk. Het gaat er zich vooral om, wat gebeurt hier allemaal? En er gebeuren heel wat dingen. Hè. We hebben dat zondag gelezen. En we waren allemaal gechoqueerd. Sommigen hadden het verhaal nog niet gelezen en nog niet gehoord. En dan is het goed dat we ons daar ook op kunnen focussen. We zullen eraan beginnen. In vers 1 en 2 lezen we. Nu gebeurde het in die dagen, toen er geen koning in Israël was, dat diep in het gebergte van Ephraim een leviet als vreemdeling vertoefde, die zich een bijvrouw uit Bethlehem in Juda genomen had. Maar zijn bijvrouw werd hem ontrouw en liep van hem weg naar het huis van haar vader, te Bethlehem in Juda, waar zij 4 volle maanden bleef. Tot hier. Dus weer. Ook weer het gebergte van Ephraim komt terug. Dat hebben we ook de vorige keer gezien, het verhaal van Micha. Weer een leviet, die ook, zoals die priester, als een vreemdeling vertoefde in dat gebied. En die leviet, die neemt zich een bijvrouw uit Bethlehem. En een bijvrouw, in het Engels zeggen ze daar concubine tegen, concubine kennen we ook wel in het Nederlands, denk ik. En wat was dat? Dat was een extra vrouw. Je kunt het een minnares noemen. Maar in de maatschappij was dat aanvaard. Dus je had een vrouw en dan had je nog daar minnaressen bij. Maar die werden eigenlijk beschouwd als deel van de familie. Die, we herinneren in de lessen van Genesis dat we Abraham gezien hebben. Dat Sarah zei van neem Hagar maar voor een kind te baren. Nu, in sommige gevallen hadden die bijvrouwen heel veel rechten, heel veel verantwoordelijkheden. Ik heb wat teksten in de outline bijgezet. In het geval van David, kijk dat maar eens naar. Maar in het algemeen was het zo dat natuurlijk die bijvrouw was niet gelijkgesteld aan de vrouw. De vrouw van die man was degene die het volle recht had, het volle aanzien had. En de bijvrouw was eerder een... werd beschouwd vaak als een slavin, als bijkomstig, als ook minderwaardig. Maar deze bijvrouw van die leviet, die werd ontrouw. Nu het woord van het Hebreeuws, wat ik daarvan heb opgezocht, want het was mij niet duidelijk wat wordt er nu met ontrouw gebeurd. Ja, was hij ontrouw in haar handelen of ontrouw dat ze hem bedroog? En het Hebreeuwse woord lijkt toch wel, of spreekt toch wel over het plegen van overspel. Dus die bedroog dus haar man. En als gevolg daarvan liep zij van hem weg en ze loopt naar haar vader, of ze gaat naar haar vader in Bethlehem en ze blijft daar 4 volle maanden. Dat is de context, dat is waar het verhaal begint. En dan gaan we lezen van 3 tot 9. En haar man maakte zich reisvaardig en ging haar achterna om op haar gemoed te werken en haar terug te brengen. Zijn knecht en een span ezels had hij bij zich toen de jonge vrouw hem in het huis van haar vader gebracht had. En haar vader hem zag, ging hij hem verheugd tegemoet. Zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, hield hem bij zich. En 3 dagen bleef hij bij hem. Zij aten, dronken en overnachten daar. Maar op de 4e dag, toen zij vroeg in de morgen waren opgestaan, En hij zich gereed maakte om te vertrekken, zeide de vader van de jonge vrouw tot zijn schoonzoon, verkwik u eerst met een stuk brood, en daarna mocht jij vertrekken. Dus bleven zij nog en aten en dronken beide tezamen. Toen zeide de vader van de jonge vrouw tot de man, stem er hen toe om te blijven overnachten en wees vrolijk. En toen de man opstond om toch weg te gaan, hield zijn schoonvader bij hem aan, zodat hij daar weer bleef overnachten. Maar op de vijfde dag, toen hij vroeg in de morgen opstond om te vertrekken, zeide de vader van de jonge vrouw, verkwik u toch eerst, en blijf nog wat, totdat de dag ten avond neigt. En zij aten samen. Vers 9 tot slot. Toen de man opstond om te vertrekken met zijn bijvrouw en zijn knecht, zeide zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, tot hem, zie de dag neigt ten avond, blijf toch overnachten, zie hoe de dag voorbij is, blijf hier overnachten en wees vrolijk. Dan kunt gij morgen vroeg opstaan voor uw reis en naar huis gaan. Tot hier. Dus die vrouw is gaan lopen van haar man. Ze is ontrouw geweest en ze gaat naar haar papa toe. En de man beslist, de leviet, om haar achterna te gaan en om op haar in te spreken. Er wordt niet verteld wat hem motiveerde. We gaan zelfs, ga ik wat gedachten naar voren brengen, waar ik toch zou uit concluderen dat zijn motivatie niet altijd, of zijn respect voor deze vrouw toch niet altijd was wat het moest zijn. Zelfs dat we misschien kunnen begrijpen waarom ze hem bedrogen heeft, maar goed, daar komen we zelfs aan. Alleszins, hij gaat daar achterna en hij wil haar terugbrengen. Dus, en hij gaat daar naartoe met een ezel en een knecht. En die jonge vrouw brengt de man, de leviet, als hij aankomt bij haar vader. En die schoonvader, die is overdreven gastvrij. Die is zelfs overdreven vriendelijk. Waarom, worden we ook niet gezegd, maar ik denk wel, zelfs in het verhaal gaan we natuurlijk zien hoe de inwoners van de stad Gibea absoluut niet gastvrij zijn. En misschien is wel de bedoeling om daar een soort contrast in te maken, ik weet het niet. Maar ja, die man die blijft daar 3 dagen lang. Ze eten, ze drinken, ze zijn blij. En als ze wilt vertrekken, zegt die schoonpapa, nee, blijf nog even. En hij, oké, en dan de 5e dag opnieuw. Blijf en tot de avond en dan kun je vertrekken. Het wordt tegen de avond en dan zegt hij eigenlijk, blijf nog opnieuw en dan kun je morgen vroeg vertrekken. Die wou dus absoluut niet dat hij zou vertrekken. Ja, waarom was dat? We worden niet gezegd waarom. Misschien wist hij wat zijn dochter gedaan had, waarschijnlijk wel. Want ja, waarom zou zijn dochter anders zijn teruggekomen 4 maanden daarvoor? Zullen daar toch ongetwijfeld over gesproken hebben. Voelde hij zich schuldig? Of had hij gewoon die schoonzoon graag? We worden het allemaal niet verteld, maar ik had er eigenlijk dit nog bij gezet. Wat je hier ziet is dat ouders op een gegeven moment, en vaak toch meer als dat we zouden willen, een bepaalde invloed hebben in het leven van hun kinderen, maar meer bepaald in het huwelijk van de kinderen. En hier, ik heb dit daarbij gezet, dat ouders die zijn meestal mee verantwoordelijk voor het versterken van het huwelijk van het kind. Maar andersom ook. Ouders zijn vaak ook verantwoordelijk voor het kapotmaken van het huwelijk van het kind. En in dit geval is er overspel gebeurd. En hoe reageren mensen? Allee, we maken het mee en we zien het in onze maatschappij dagelijks. Stel dat een zoon of dochter overspel pleegt en komt bij u als mama en papa. Wat doen de meeste ouders? Ja, maar dat was zo'n slechte. En die, hè, en dat, men probeert goed te praten wat die persoon gedaan heeft. Maar andersom, als uw kind het slachtoffer is van overspel, wat gebeurt er dan? Ja, die heeft dat uitgelokt en dan wordt die andere verketterd. Dus ouders spelen een heel belangrijke rol, of kunnen een heel belangrijke rol spelen, in het huwelijk van de kinderen. En dat is eigenlijk een gedachte die daarbij kwam, als je ook ziet wat voor een kans deze vader ook had om het goede te doen, of om het slechte te doen. En daar moeten wij als ouders ook vaak toch rekening mee leren houden. En de meeste van ons hebben kleine kinderen, maar er zijn er ook die al oudere kinderen hebben. Neem dat mee natuurlijk. Welke rol speelt jij in het huwelijk van je kinderen? Een goede of een slechte, versterkend of kapotmakend, zonde verdoezelend of zonde aan het licht brengen. zonder tolereren of zonder afkeuren. En ik weet niet wat deze vader dacht over het overspel van zijn dochter, maar ja, uit de overdreven vriendelijke houding naar zijn schoonzoon, ja, moet hij toch wel een goede relatie met hem hebben gehad. En ja, we kunnen er natuurlijk onze eigen mening over vormen, maar daarom geef ik die gedachte ook even mee. Maar hij wilde alleszins niet dat zijn schoonzoon vertrekt. En goed, wat zien we dan in vers 10 tot en met vers 15? Maar de man wilde niet blijven overnachten en maakte zich reisvaardig en vertrok. Zo kwam hij tegenover Jebus, dat is Jeruzalem, tezamen met zijn span gezadelde ezels en zijn bijvrouw. En toen zij dicht bij Jebus waren en de zon laag gedaald was, zeide de knecht tot zijn heer, laten wij nu toch afslaan naar deze stad van de Jebusieten en daar overnachten. Maar zijn heer antwoordde hem, wij zullen niet afslaan naar een vreemde stad, waar geen Israëlieten wonen, maar verder trekken tot Gibea. Ook zeide hij tot zijn knecht, kom, laten wij trachten de een of de andere plaats te bereiken en te Gibea of te Rama overnachten. Toen zij verder trokken op hun tocht, ging de zon onder bij Gibea, dat tot Benjamin behoort. Daarom sloegen ze daarheen af om te Gibea te gaan overnachten. En toen zij daar gekomen waren, bleven zij op het stadsplein, maar er was niemand die hen naar huis meenam om te overnachten. Tot hier. Waarom worden we gezegd van die vijfde dag, dat die schoonpapa 's morgens zei, blijf nog tot 's avonds, hij blijft nog tot 's avonds, en dan zegt hij, blijf overnachten, maar dan zegt die man, nee, het is genoeg, ik moet naar huis, en ik pak mijn vrouw mee, en we zijn er weg. Allee, ik zal het zo wel niet gezegd hebben, maar daar kwam het wel op neer. En ze komen op hun weg naar huis, en het is al tegen de avond aan, en de zon is laag gedaald, zegt vers 11, en de knecht die hij bij zich had, zegt van kom, we gaan naar de stad van de Jebusieten, die op dat moment nog niet in handen was van de Israëlieten, was nog zeker niet de hoofdstad, dat was onder David dat er de hoofdstad van Israël is geworden, en daar woonden dus Jebusieten in Jeruzalem, en die knecht wilde daar, het meest logische, overnachten, maar die leviet zegt niks ervan. Wij gaan niet afslaan naar deze stad, want hier wonen vreemdelingen. Dit zijn niet Israëlieten. En ik wil gaan slapen, ergens gerust, waar ik onder mijn landgenoten ben. En ik zou denken, een logische keuze. Maar, ja, als we ons nog herinneren wat we zondag gelezen hebben, had een beter een andere keuze gemaakt. En ik denk dat is het ook toch wel een les in voor ons, soms. En we moeten onszelf daar ook in onderzoeken, maar soms krijg je meer gastvrijheid van mensen die niet geloven, dan van mensen die geloven. Soms krijg je meer liefde en geduld en barmhartigheid van mensen die God niet kennen, dan van mensen die beweren met God te leven. En ik denk dat dit een mooi voorbeeld daarvan is. Want die Jebusieten worden natuurlijk niet gezegd hoe gastvrij zij wel of niet zouden zijn, maar we worden wel verteld zelfs van hoe ongastvrij de Israëlieten zijn, want ze komen in vers 15, komen ze in de stad van Gibea en er is niemand, als ze op het stadsplein komen, niemand die naar hen toe komt om te zeggen van hey, kom maar, hè, een hotel hadden ze toen niet, van kom maar even hier, kom maar bij mij overnachten. Wat je wel zou mogen verwachten van je eigen landgenoten, meer nog van een gelovig iemand. Dan lezen we vers 16 tot 21, maar zie, daar kwam des avonds een oud man van zijn werk, van het veld. Die man was uit het gebergte van Efraïm en woonde als vreemdeling te Gibea. De bewoners van die plaats waren Benjaminieten. Toen hij opkeek en de reiziger op het stadsplein zag, zei de oude man, waar gaat gij heen? En van waar komt gij? Hij antwoordde hem, wij trekken uit Bethlehem in Judea tot diep in het gebergte van Efraïm. Ik ben daar vandaan. Ik ben naar Bethlehem in Juda geweest en ben op weg naar huis. Nu is er niemand die mij meeneemt naar zijn huis, ofschoon ik stro en voeder voor onze ezels heb, zowel als brood en wijn voor mijzelf, voor uw dienstmaagd en knecht, die uw dienstknecht bij zich heeft. Er ontbreekt ons niets. Toen zeide de oude man, vrede zij u, laat mij maar zorgen voor al wat gij nodig hebt. Op het plein echter moet gij niet overnachten. Daarop bracht hij hem naar zijn huis en gaf voeder aan de ezels en zij wiesen hun voeten, aten en dronken. Tot hier. Een oude man, die nog niet eens een Benjaminiet was, die nog niet eens een, zoals wij zeggen, een Genkenaar was of een Elenaar was, en die komt daar en die woont daar en die gaat vrij zijn voor die Israëliet die daar op het stadsplein is. Nota bene, die komt van zijn werk. Die is moe. Die heeft hard gewerkt op het veld heel de dag. En toch maakt hij tijd voor die vreemdeling. En ik denk dat dat een goede houding is. We moeten niet afkomen van ik heb geen tijd, ik ben te moe of put of dat of ik ben te druk. Nee, voor gastvrijheid moet je tijd maken. En ik denk dat dat ook een erezaak moet zijn. Om gastvrij te zijn en om mensen te willen helpen. We moeten ons eigenlijk bijna slecht voelen als we dat niet doen. In plaats van eigenlijk mensen gewoon te passeren. Zoals de Benjaminieten deden, die woonden in Gibea. En we zullen zelfs zien, het is niet dat de Benjaminieten niet gezien hadden dat er vreemdelingen waren. Ze hadden die wel degelijk gezien, maar ze hadden andere gedachten. Maar die oude man die vraagt van, ja, wie zijt jullie, waar kom je vandaan? En ze beginnen wat te praten. En die leviet zegt, ja, maar ik heb zelfs alles bij. Ik kan voor mijn eigen zorgen, ik moet gewoon een slaapplaats hebben. En die oude man zegt van, vrede zij u. Ik denk dat het dan shalom is, hè, in het Hebreeuws. En hij zegt, laat mij maar zorgen voor al wat jij nodig hebt. Dat zien we in het Nieuwe Testament ook, in de gelijkenis van Jezus, en ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat die man die zorgt voor die gewonde man, en die zegt van, alle kosten die er nog komen, geef ze maar aan mij en ik zal ze vergoeden. En hier ook, zegt die man, dat is gastvrij zijn. Wat je nodig hebt, ik zorg daar wel voor. Maar hier op het plein moet jij niet overnachten. Waarom denk je, dat die oude man zegt, hier op het plein moet jij niet overnachten. Ik denk dat die man heel goed wist, wat er leefde in Gibea. En dat het plein, dat was juist de plaats waar je niet moest zijn, 's avonds laat. Net zoals wij tegen elkaar soms zeggen van, Brussel, daar moet je 's avonds niet op straat rondlopen. En dan weten we ook waarom, omdat het daar niet veilig is. En dat is wat deze man ook zegt. En hij neemt hem naar zijn huis, en hij zorgt, en zij wiesen hun voeten. Dat zien we in het Nieuwe Testament ook, dat is een gebruik. Waarom? Niet omdat ze hadden geen Nike. Ze hadden geen dure schoenen van de Brantano of weet ik veel waar. Die toe waren, ze hadden open sandalen. En stoffig, vuil, en als je reist zijn je voeten vies. En het is maar gasvrij om dan de voeten te wassen. Dat is ook het beeld dat we in het Nieuwe Testament zien van Jezus die de voeten van zijn discipelen was. Een teken ook van eerbiedig zijn, van nederig zijn. En zij eten en drinken samen. Ik denk ook dat is een mooie kwaliteit. Dat heb ik altijd gewaardeerd, ik heb dat nogal gezegd, als je reist als christen en je komt bij andere christenen, je kent de mensen niet en toch kent je ze. En wat je bindt is Christus, is het geloof. En je kunt ergens komen en het zijn vreemden en toch kom je thuis. En je bent daar nog nooit geweest en je voelt je welkom. En dat is, ik geniet daar altijd van als ik zo omstandigheden meemaak. Maar deze leviet, ja, gaat toch heel iets anders meemaken. Vers 22. Maar zie, terwijl zij zich te goed deden, omsingelden de mannen van de stad, nietswaardigen, het huis, bonsden op de deur en zeiden tot de oude man, de heer des huizes, breng de man die in uw huis gekomen is naar buiten, opdat wij gemeenschap met hem hebben. Toen ging de man, kijken tot 24, toen ging de man, de heer des huizes, naar hen toe buiten en zeiden tot hem, nee mijn broeders, doe toch geen kwaad. Nu deze man in mijn huis gekomen is, moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. Zie mijn dochter die een maagd is en zijn bijvrouw wil ik wel naar buiten brengen. Verkracht haar en doet met haar wat gij wilt. Maar met deze man moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. Ze zijn lekker aan het eten, aan het genieten van elkaars gezelschap. En daar komen de mannen van de stad. En die omsingelen het huis. Er wordt gezegd, nietswaardigen. Nu, ik wilde eigenlijk ook kijken wat dat woord precies impliceerde. Ja, niet waardige, iemand die niks waard is. Dat, nee. Maar in het Hebreeuws vond ik het eigenlijk nog niet eens terug, het woord. Dus ik weet niet precies van waar dat woord ontkomt. Of is dat... Ja, maar dat begrijp ik wel. Maar in de grondtekst vond ik niet dat het woord werd geschreven. Dus misschien is er een andere tekst die dat wel heeft en de ene tekst die het niet heeft. In elk geval, ja, het, niet dat, dat ze heel veel waard waren als je ziet welk gedrag deze mannen naar de, voor de dag brachten. Maar ze komen dus op de deur bonzen en ze zeggen tegen die man, tegen die oude man, breng de man die in uw huis gekomen is naar buiten of dat wij gemeenschap met hem hebben. Waar doet ons dat aan denken? Waar hebben we dit nog gezien? Heel bekend verhaal in de Bijbel. Hoe is
het? Lot.
Ja. De engelen kwamen in Sodom. Ze gingen bij Lot binnen. En de mannen van de stad kwamen. En wilden gemeenschap hebben met die twee mannen die bij Lot waren binnengegaan. Precies hetzelfde hier. En hoe reageert die oude man daarop? En ik denk dat dit iets is waar we vragen bij hem. Waar we moeilijk mee kunnen omgaan. En terecht ook, denk ik. Want wat zegt die oude man? Die man zegt, terecht, deze man is in mijn huis gekomen. En als je ook ziet hoe hij zijn gast ontvangen heeft, dat laat ook zien dat voor iemand zoals hem het heel eervol was om ook respectvol met uw gast om te gaan en dat dat een bepaalde norm in de maatschappij was om zo om te gaan met uw gast. Uw gast wordt eigenlijk op een voetstuk geplaatst. Die komt in uw huis, die geniet van uw welvaart, die geniet uw bescherming en dan komen er mensen die dat eigenlijk willen onteren. En dit was voor deze oude man, zei absoluut niet, dat kan niet. Dit is een schandelijke dwaasheid. Niet alleen die gastvrijheid die eigenlijk daardoor in het gedrang kwam. Maar wat nog meer taboe was in die tijd, meer als nu, was het feit dat die mensen homoseksuele neigingen hadden. En ik heb daar ook het een en ander over opgeschreven. Ik ga daar niet te veel over uitweiden, maar deze mensen van Benjamin, de stam van Benjamin, godsvruchtige mensen, die met God zouden moeten leven, die willen gemeenschap hebben met een man. Waarvan men weet dat dat iets zeer verwerpelijk is, dat dat een grote zonde is, waarvan duidelijk de wet van Mozes zegt, zo iemand moet ter dood gebracht worden, iemand die gemeenschap heeft met een man, hetzelfde geslacht. En wij zien dat vandaag de dag ook. En wij weten ook, Romeinen leert ons, Romeinen 1, dat wanneer mensen God niet erkennen, is een van de gevolgen daarvan dat men homoseksuele neigingen heeft. Maar ik denk dat we toch ook heel voorzichtig moeten zijn hoe wij daarmee omgaan. Want wat doet deze man, wat doet die oude man op een gegeven moment? Hij vindt het totaal verkeerd om zijn gast zo te laten behandelen. Hij vindt het totaal verkeerd om te zeggen, jullie willen gemeenschap hebben met mijn gast. Omdat homoseksualiteit, dat was slecht. En dat is nog steeds slecht. Maar, wat doet hij in de plaats? Hij biedt iets anders slecht aan. En ik geloof niet, ik denk niet dat die oude man denkt van, ah, het is goed dat mijn dochter dan maar verkracht wordt. Of dat dan die bijvrouw maar verkracht wordt. Maar het laat wel zien welke waarde de vrouw in die tijd in de maatschappij had. En dat was een veel mindere waarde als de waarde die God aan een vrouw geeft. En ik denk dat we daar ook heel voorzichtig moeten zijn dat wij hier conclusies in zouden verwerken. Alsof wat hier gebeurt Gods wil is. Absoluut niet. Wat leert het Nieuwe Testament? Hoe moet een man zijn vrouw lief hebben in Efeze hoofdstuk 5? Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Een opofferende liefde. Wat leert Colossenzen hoofdstuk 3 vers 19? Mannen, heb die vrouw lief en wees niet ruw met haar. Het is niet omdat dit gebeurt, dat God daarom dit goedkeurt. En er zijn veel mensen, gelovige mensen, en ook ongelovige mensen, die naar verhalen zoals hier gaan en die gaan zeggen, kijk wat is dat voor een boek te bijden. Maar ik vind dit juist het mooie aan de Bijbel. De Bijbel verbloemt niks. Dit is gebeurd. Dit is geschiedenis. En we worden verteld wat men allemaal heeft gedaan. En daar mogen wij juist uit leren hoe het niet moet. Hoe slecht het is. En hoe ver mensen soms kunnen gaan als ze van God afdwalen. Zelfs gelovigen. Want dit is Gods volk die dit aan het doen is. God die hen verlost heeft om naar het beloofde land te brengen. En kijk eens hoe ze zich gedragen in dat beloofde land. En die oude man die biedt dus. En ik wou dan eigenlijk dit daar ook nog over zeggen. Hoe gaan wij om met homoseksualiteit? Dat het een zonde is. We moeten ons niks. We moeten ons zeker niet laten intimideren. Vooral nu in onze maatschappij. Er is een tijd dat we konden eigenlijk vrij en zonder zorgen konden zeggen. Homoseksualiteit is verkeerd. Maar daar moet je tegenwoordig al heel voorzichtig mee zijn. Om het zo cru te zeggen. Maar dat mag ons niet tegenhouden om de waarheid te spreken. Maar we moeten ook oppassen dat wij homoseksuelen ook niet stigmatiseren. Want dat zijn zondaren, net zozeer als wij zondaren zijn wanneer wij liegen. Of wanneer wij iets stelen. Of wanneer wij hoogmoedig zijn. Of wanneer wij, wat het ook maar is, wat uw zonde is. Een homoseksuele, die zondigt gewoon op een andere manier, maar die zondigt ook. En dat is ook een ziel waar God van houdt. En dat is ook iemand waarvan God vraagt dat hij zich bekeert. En wij moeten dus oppassen dat wij niet een gebrek aan compassie hebben voor deze mensen. Dat wij geen gebrek aan begrip hebben voor deze mensen. En dat wij dat ook laten zien in hoe wij hen behandelen. Want dan zouden we eigenlijk even slecht zijn als die mensen die slechte dingen hier doen in dit verhaal. Dan wil ik toch even meegaan. Als we geduld en begrip kunnen opbrengen voor onze eigen zonde. En voor de zonde die mensen waar we het goed mee kunnen vinden, die doen. Dan moeten we dat ook zeker hebben voor mensen die op een andere wijze zondigen als dat wij dat doen. Maar het is wel verkeerd, zou ik zeggen, wat die oude man hier voorstelt. We hebben dat toen ook gezien, in het geval van Lot, en herinner u dat ik toen ook gezegd heb, Lot had zijn eigen leven kunnen geven. Lot had zichzelf kunnen opofferen voor zijn dochters. Maar hij stelde het ook voor, toen, in Sodom, in Genesis hoofdstuk 19. En wat gebeurt er, in vers 25? Maar de mannen wilden niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar bij hen buiten, waarop zij gemeenschap met haar hadden en de gehele nacht met haar bezig waren tot de morgen toe. Bij het aanbreken van de dag lieten zij haar gaan. Zo kwam de vrouw bij het naderen van de morgen, viel neer bij de ingang van het huis van de man, waar haar heer was, en bleef daar liggen, totdat het licht geworden was. We kunnen ons niet voorstellen, denk ik, wat deze vrouw heeft meegemaakt. Zij is heel de nacht, ik bedoel, niet alleen dat. Dit is waar ik naar verwees, toen ik zei, misschien kunnen we begrijpen waarom zij ontrouw is geworden aan haar man. He, zo zijn we begonnen. De bijvrouw was ontrouw geworden en hij was naar haar papa gegaan. Wel, als je zo'n man hebt, die zoiets doet, en ik ben in geen enkel geval aan het goed praten dat overspel rechtvaardig is. Overspel is altijd verkeerd. Maar als je zo'n man hebt die u zo behandelt en die zo naar u doet en die u eigenlijk maar gewoon voor de leeuwen gooit om zijn eigen hachje te redden. Ja, sorry, die is geen haar beter dan degene die daar buiten staan die willen om gemeenschap met hem te hebben. En die vrouw wordt eigenlijk, ja, die wordt heel de nacht misbruikt. En dat is met geen. Het is al erg genoeg als een vrouw door één man verkracht wordt of aangeraamd wordt. Dat is al erg genoeg. En hier heb je een hele meute mannen die hun lusten laten botvieren. En goed, ze waren dan ook nog niet eens kieskeurig. Want wat wilden ze eerst? Ze wilden met die man gemeenschap hebben. En ze zijn ook tevreden met die vrouw. Dus ze waren eigenlijk bi. En die vrouw heel de nacht misbruikt. En als ze ermee klaar zijn, als ze allemaal een lustige botvierd hebben. dan is dat, die vrouw is gelijk een stuk vuil die ze dumpen. En dat gebeurt vandaag de dag nog altijd, hè. Kijk maar naar India. Dat is pas nog op tv geweest. In India is het de gewoonte voor mannen om gewoon vrouwen te verkrachten als ze er goesting in hebben. In de maatschappij is dat gewoon aanvaard. Nu begint de maatschappij en meer mensen beginnen zich daartegen te verzetten. Dat dat moet stoppen. Maar dat is hier ook zo. Dat is blijkbaar aanvaard in de maatschappij. Ga maar naar Afrikaanse landen. Kijk maar naar de toestanden waar die ISIS zit. Die doen ook maar wat ze goestingen hebben. Verkrachten à volonté. Een vrouw is minder waardig, is niks waard. En deze vrouw dan, met haar laatste krachten, kruipt ze naar het huis, waar haar heer was, ferme heer. En ze eindigt met haar handen op de drempel. Dat is ook waar ze uiteindelijk, als ik het verhaal goed mag begrijpen, waar ze ook zal sterven. En als ik daarover nadacht, als je dan ook, als we vers 28 gaan lezen... Hoe kun je zoiets doen als man? Want wat lezen we in vers 28? Ja. En hij zeide tot haar... vers 27. Ik moest juist vers 26 zeggen. Hè? Maar vers 27 gaan we verder nu. Toen haar heer des morgens was opgestaan, de deuren van het huis opende, en naar buiten trad om zijn weegs te gaan, zie daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis met haar handen op de drempel, en hij zeide tot haar, sta op, laten wij vertrekken. Maar er kwam geen antwoord. Toen legde de man haar op de ezel, maakte zich rechtvaardig en ging naar zijn woonplaats. Ik kan me dat niet inbeelden, hoe deze man heeft kunnen slapen. Want het was al 's avonds laat dat ze aankwamen. Hij heeft zijn vrouw aan die mannen gegeven. En dan worden we verteld, toen de Heer... des morgens was opgestaan. Sorry, maar hoe kun je slapen? Dan ben je echt het laagste van het laagste, als je dan hebt kunnen slapen. Hoe heb je het überhaupt kunnen toelaten? Dat je je vrouw daar naar buiten hebt gegooid om zelf binnen te kunnen blijven. Hoe laf kun je zijn? Maar hij ziet dan... ik weet ook niet hoe ik het moet begrijpen, maar hij wil dus, hij staat op, hij doet de deuren van het huis open, hij wil naar buiten gaan om weg te gaan. Hij was eigenlijk, als ik het goed begrijp, nog niet eens bezorgd, waar is mijn bijvrouw? Alsof dat gewoon een stuk vuil was voor hem. En hij ziet die dan liggen, die vrouw, bij de ingang van het huis. En dan zegt hij tot haar, sta op, kom. Maar ja, natuurlijk. Ik het goed begrijp, dat er ook geen leven meer in die vrouw. Die was zo zwaar mishandeld, dat ze er uiteindelijk aan gestorven is. Hij neemt zijn vrouw op, legt die op de ezel en hij gaat naar zijn woonplaats. Nu, het blijkt ook uit de volgende verse dat deze man inderdaad wel verbolgen was. Die was totaal ook niet blij met wat die mannen met zijn vrouw hadden gedaan. Maar ja, langs de andere kant... Waarom heb je uw vrouw op de eerste plaats gegeven? Was dan tenminste eervol en had u zelf opgeofferd, hè? Had uw leven gegeven om uw vrouw te beschermen. Maar goed, hij was niet blij. Hem was oneer aangedaan. En wat zien we in vers 29? Thuisgekomen greep hij een mes, nam zijn bijvrouw, verdeelde haar lid voor lid in 12 stukken en zond haar rond in het gehele gebied van Israël. En ieder die dit zag, zeide, zoiets is nooit gebeurd, nog gezien van de dag af, dat de Israëlieten uit het land Egypte trokken, tot op deze dag. Overlegt het, beraad u en spreekt. Deze man is zo verbolgen, omdat die Benjaminieten van Gibea hebben gedaan, dat als hij thuis komt, dat hij zijn vrouw in 12 stukken snijdt. Hoe luguber kan het nog worden? Hoe kun je dat doen? Hoe kun je je eigen vrouw in 12 stukken snijden? En ik denk dat elk lichaamsdeel van de vrouw ervan getuigde van wat haar was aangedaan. Want als die stammen of die 12 stukken, dat die naar verspreid waren over Israël, dat iedereen het kon zien. Ja, wat konden zij zien? Een zwaar vermengd lichaam. Hoe konden zij anders conclusies trekken uit lichaamsdelen? Maar zij zeiden ook van, dit is nog nooit gezien van de dag dat God hen uit Egypte heeft doen trekken, tot nu. En deze man heeft dat natuurlijk met een reden gedaan, en daar gaan we volgende keer ook mee verder. Want deze man wil wraak, deze man wil gerechtigheid voor wat hem en zijn vrouw is aangedaan. En ik zou ook zeggen dat het feit dat hij zijn vrouw in stukken snijdt, dat is vrij ziek. Wie doet nu zoiets? Ja, psychopaten. In onze tijd, dat zouden psychopaten zijn die zoiets doen. Gestoorde mensen. En in heel dit verhaal denk ik dat we heel goed voor ogen moeten houden. Wat hebben we vorige keer gezien en wat zullen we ook zien op het einde van het boek? Laten we er naartoe gaan, even al. Vers 25. Hoe wordt deze tijd gekenmerkt? Hoofdstuk 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dit zegt helemaal niks van God, wie zijt gij? Dit zegt alles over wie is de mens zonder God. Wie is de mens die met God geen rekening houdt? Wel, wie is in staat om zulke dingen te doen? Wie is in staat om homoseksuele neigingen te hebben? Om het minst kwade te kiezen? En dat doen wij soms ook, hè? Want ik denk dat we voorzichtig moeten zijn als we die oude man veroordelen. En ik zou zeggen terecht voordeel, want het is fout wat hij doet als hij zijn dochter en die bijvrouw aanbiedt aan die massa. Maar wij doen dat soms ook, hè. Soms hebben wij twee zonden en we zouden heel sterk reageren tegen de ene zonde en afkeuren, maar de andere, daar zouden we toch wat minder over zijn, of die zouden we wat eerder wat goed praten. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Maar het is alle twee zonden, het is alle twee verkeerd. Maar ik denk in ons eigen leven doen we dat soms ook, wat deze oude man doet. Misschien niet zo sterk en misschien niet zo uitgesproken zoals met deze zonde, maar op dezelfde wijze. En ja, mijn conclusie was ook, dat heb ik juist ook gezegd, het verhaal, het is echt, denk bij een van de gruwelijkste verhalen die we in de Bijbel tegenkomen. Maar dat is juist het wonderbaarlijk mooie aan dit boek. Het verbloemt niks. Het verbergt niks. Het gaat niet iets anders vertellen als dat het is gebeurd. En als je naar de tv kijkt en je ziet de beelden van de concentratiekamp en je gaat iemand hebben die het verhaal neerschrijft van wat daar gebeurd is, dat zegt niks over van is dit nu goed of is dit nu slecht omdat iemand het neerschrijft. Maar dat zegt wel van dit is er gebeurd. En goed of slecht wordt nog altijd door God bepaald. En wat wij weten van God door het Oude Testament heen en ook in het Nieuwe Testament, is dat alles wat hier gebeurt, is heel verwerpelijk. En valt niet goed te praten, in geen enkel geval. Dus ik hoop dat ik zoveel mogelijk vragen die je zou kunnen hebben bij deze tekst, wat heb kunnen beantwoorden. Maar moest je daar nog vragen of opmerkingen over hebben, dan mogen die altijd aangeven als de studie gedaan is. En ik zou zeggen, lees het nog eens na, denk er nog eens over na, maar volgende week gaan we ook verder. Nee, volgende week is Michael denk ik. De week daarna dan gaan we ook verder, want het verhaal stopt niet. Er gaat nog een gevolg komen. En daar gaan we ook een paar heel belangrijke lessen uit kunnen halen. Tot hier ook vandaag. Amen.